Ik geef heel graag het woord aan Jelle van Vloed.
Dankjewel. Zij het natuurlijk allemaal van de koude kant, hè, dat verhaal. Dat is heel duidelijk. Ik wilde eigenlijk beginnen met u te wijzen op het feit dat we hier bovenop een helling zitten. Het helt hier sterk af naar het zuiden. En zo'n plek is eigenlijk ideaal voor menselijke bewoning. Dat zou je kunnen zeggen altijd hier geweest is. Menselijke bewoning, omdat je op heel verschillende hoogteniveaus verschillende mogelijkheden hebt om landbouw te bedrijven. En ook om verschillende vormen van jacht te bedrijven. We kunnen zeggen dat in de prehistorie hier al lange tijd mensen hebben gewoond. Ze keken uit over de riviervlakte. En in die riviervlakte was het toch gebruikelijk dat daar allerlei beesten graasden. En daar kon je perfect op jagen. Er zaten open plekken in, dus je kon je hier in het bos gooien verstoppen en wachten totdat dat vee of weer naar boven kwam. En op die manier kon je in de prehistorie dus hier al heel goed leven. Nog beter is het geworden in latere periodes, toen de landbouw werd geïntroduceerd. En ik wil het dus vooral over de landbouw hebben van de laatste 1500 jaar. Dan zie je dus dat langs de rivier in de huidige uiterwaarden de beesten gewijd konden worden. Iets hogerop het droog genoeg was om akkerbouw te plegen. En dat nog verder hogerop hout gewonnen kon worden voor het bouwen van de huizen en de boerderijen. Daarnaast heel geschikt natuurlijk de expositie naar het zuiden, naar de zon. Een extra warme omgeving. Dat maakt het tot een verrukkelijke woonplaats van de mens. En het is eigenlijk, nu we hier zo staan, eigenlijk nog steeds een verrukkelijk iets om te verblijven. Daar komt nog bij dat die Veluwe, en dat blijkt hier ook in Oosterbeek, hele gunstige omstandigheden heeft in die zin dat daar allerlei brede dalen van noord naar zuid naar beneden gaan. Zwijgersdal is hier een heel goed voorbeeld van. En langs dat Zwijgersdal, daar konden enerzijds de mensen van beneden, die konden met hun vee naar boven in de bossen. Je kunt je voorstellen dat ze met hun varkens naar boven gingen om ze daar te weiden op de eikenbossen, de eikelmast en op de beukennootjes. En anderzijds kon men natuurlijk ook van hogerop uit de achterliggende gebieden met de beesten naar beneden om daar te weiden in die prachtige uiterwaarden die we hier nog steeds vinden. Kortom, een hele gunstige omstandigheid. Daarbij komt dan ook nog het feit dat Zwijgersdal natuurlijk mogelijkheden biedt voor lastpaarden en naderhand voor karren en voor wagens om van boven naar beneden en andersom te gaan. Al deze plekken, we hebben meer van dat soort noord-zuid verlopende dalen, waren eigenlijk ook wegen. En dat waren wegen waar men ook gemakkelijk de rivier over kon steken. Want waar je zo'n dal hebt, heb je aan de onderkant heb je zand. Dat zand komt in de rivier terecht. In de rivier ontstaan daar zandbanken en zeker in de zomer kun je daar makkelijk erover steken. Dat zijn de zogenaamde voorders die heel belangrijk waren in die oude periode om rivieren over te steken. Ja, je kunt je ook voorstellen dat er ook nog verkeer was op de rivier. Schepen die heen en weer voeren, dus je kon ook nog zo'n punt gebruiken als overlaadplaats of als losplaats. En daarom zijn bijvoorbeeld plaatsen als Wageningen en verderop nemen naar het oosten Deventer zijn heel belangrijk geworden als kruispunt van wegen en waterwegen. Ik weet niet in hoeverre dat hier ook allemaal het geval is, dat zou nog nader onderzocht moeten worden, maar in principe is het een hele gunstige verkeerstechnische situatie. Dan kom ik eigenlijk in de vroege middeleeuwen terecht. En dat is de periode tussen 500 en 1000 na Christus. En dan vragen we ons af, hoe zag dat eruit en wat deed men daar dan? Afgezien van de dingen die ik zo in het algemeen al gezegd heb over de landbouw en over de agrarische toestanden. Wat deed men daar? Wat had men daar? Was daar een dorp? Hoe heette dat dorp? Nou, dat dorp dat heette Oosterbeek of Oostbak, zoals dat in de oude stukken staat. En welke beek moet dat dan geweest zijn? Nou, toch waarschijnlijk een beek. Een niet zo geprononceerde beek weliswaar, maar een beek die door het Zwijgersdal heen liep. Nou, ja. Maar waarom heet dat dan de Oostbeek? Daar hebben natuurlijk al heel veel mensen zich het hoofd over gebogen. En gedacht, ja, Oostbeek, dat betekent ja, dat het toch vanuit het westen gegeven moet zijn. Hè? Nou, dat kan natuurlijk zijn vanuit bepaalde nederzettingen ten westen van Oosterbeek. En dan denken we in eerste plaats aan Zeelbeek, bij het huidige Heveerdorp. Of we denken zelfs aan Renkum. Maar ik heb in een boek, wat ik mede met andere auteurs heb geschreven over Wageningen, heb ik daar eigenlijk een andere gedachte over gekregen. De Veluwe heette niet altijd in zijn geheel de Veluwe zoals we dat nu noemen. Het zuidwestelijke puntje van de Veluwe heette Hintingo. En Hintingo, dat was de gouw waar gejaagd werd. Waar een groot bos stond, waar grote bosarealen stonden. Waar de koning het jachtrecht had. En wat is nou eigenlijk verleidelijker? En ik schiet deze raket onmiddellijk op de hoogte in en ik hoop dat hij niet op mijn arme hoofd terechtkomt. Ik zou kunnen denken dat de Oosterbeek de oostelijke grens is van dat jachtgebied. Dat zou een hele aardige verklaring kunnen wezen. Maar, zoals we natuurlijk allemaal weten, historische geografie, dat is een vakgebied wat een probleem probeert te lossen, waarbij er een puzzel is van 1000 stukjes en wij beschikken over 5 stukjes en denken dan het verhaal te kunnen houden. Hè? Je bevindt je natuurlijk in een periode waarover heel weinig gegevens zijn overgeleverd, maar dit zou een idee kunnen wezen. Wat deden die mensen daar in de vroege middeleeuwen dan met die grond? Hoe waren ze georganiseerd? Nou, wat wij uit die periode weten, dat zij hoofdzakelijk werken in verband met de hoforganisatie. Waar de hoven werden er ingesteld en dat betekent dat daar groot grondbezit was, geleid door een adellijk persoon, met een heleboel boeren die allerlei activiteiten moest verrichten voor die hofheer. Dat waren de zogenaamde horgen, die hoorden bij de grond, die mochten die grond niet verlaten. En nou is er een mooie oorkonde overgeleverd uit 834, en daar wordt dan Oostbak voor het eerst in genoemd, en daar geven een aantal lieden aan de bisschop van Utrecht een flink stuk grond. En die bisschop van Utrecht, die sticht dan op een gegeven ogenblik, waarschijnlijk in het midden van de 10e eeuw, een kerk. En dat is het begin van de bouw van een kerk hier in Oosterbeek. En dat stuk grond, dat was dus eigenlijk niet van de bisschop, maar dat was van particuliere grondeigenaren. Dat waren de hofheren, zou je kunnen zeggen, die hier actief waren. Waar zou dan die hof gelegen hebben? Ja, die hof die heeft gelegen natuurlijk in de omgeving van de kerk. Je bouwt zo'n kerk niet aan de flank van zo'n hof. Maar we hebben nog wel meer aanwijzingen. Oostelijk van de kerk, over het Zwijgersdal heen gelegen, over die beek heen gelegen, daar liggen in 1660 een groot stuk land en dat wordt het Papenland genoemd, of het land van de kerk. Dat hoorde dus kennelijk ook bij die kerk. En die kerk, aangezien die dan op die hof is gesticht, vermoed ik dat je hier te maken hebt met het oudste deel van de ontginning van Oosterbeek in middeleeuwse periode. Hoe zag die ontginning eruit? We moeten niet denken dat daar permanent akkerbouw werd gepleegd. Je zou wel denken natuurlijk, maar er was een geweldig gebrek aan mest in die periode. En daarom maakte men gebruik van het volgende systeem, dat heet het Dries-systeem. Dries of Drees, dat betekent vermoeid land. En dat betekent dat kleinere stukken, kleinere percelen land werden bebouwd. En grotere stukken van het gebied bleven in grasland liggen. En daar kon dan ook nog wat vee gewijd worden. En die konden daar hun excrementen neergooien en daarmee de bevruchtbaarheid vergroten. En het grondvoort voor weiden is eng. En nou hebben we hier in de Veluwerand hebben we talloze nederzettingen met grote engen. En ik denk dat dat begrip eng, dat eigenlijk uit die periode zou kunnen stammen. In andere gebieden van Nederland heeft men juist de betekenis van akkerland willen benadrukken, hè, dat gebruik, en daar heet het S. En S, dat is eigenlijk het land waarvan je eet, hè, van het Duitse essen, hè, vreten. Hier heet het dus eng. En wat we wel zien, dat is dat die bevolking dat die langzamerhand ging groeien. Oh nee, wacht even, ten westen van het Zwijgersdal is ook zo'n eng ontstaan. Er lagen dus eigenlijk twee engen in Oosterbeek, de Westeng en de Oosteng, hoewel die niet zo in de stukken genoemd worden, maar wel als zodanig hebben gefungeerd. Geleidelijk aan is die bevolking is toegenomen. En dat betekende dat geleidelijk aan naar boven toe het akkerareaal is uitgebreid. Dat ging natuurlijk heel moeizaam, want men had weinig mest, maar op een gegeven moment heeft men iets slims verzonnen, en dat is dan vooral iets wat men verzonnen heeft hier in de 14e eeuw. Dat is dat je het vee niet alleen maar zomaar wat rond laat lopen en dat je de hopen poep die er worden gemaakt, dat je die met een schepje opschept. Maar dat vee, dat ga je in potstallen drijven. En potstallen betekent het dat die permanent eigenlijk in de stal staan en dat dat vee heel veel mest produceert. Dat meng je dan met plaggen, zowel uit de rivier van de rivierzijde als uit van de heide. Dat meng je en dat breng je dan op de grond. En dat betekent dat als je nou hier een boor in de grond zou zetten, zeker in dat gebied hier helemaal laag, hè, dat is dan dus die eng, dat is in feite de Oosteng zou je kunnen noemen, dat als je daar gaat boren, dat je daar dan een mooie, diepe, humeuze grond aantreft. Hè. Het is allemaal opgebrachte grond door de mensen. Maar men had nog niet genoeg. De bevolking die nam toe. En dat betekent dat men geleidelijk aan ook hoger op de achterliggende heide en bossen is gaan ontginnen. En nou, wij staan hier eigenlijk op zo'n stuk land wat in die periode eigenlijk maar een heel arm landje was. Heide, bossen, en dat land, dat heeft men geleidelijk ook geprobeerd in cultuur te brengen. En dat was een ring als het ware van kleinere kampen om die eng heen. Als je hier nog in de bodem een boring zou zetten en je zou nog een stukje van de oorspronkelijke bodem aantreffen, dan zie je dat dus dat laagje grond van die plaggenbemesting, dat veel dunner is of zelfs ontbreekt. Dus dat was veel armer dan de eng die we daar vinden. Voordat die ring met kampen ontstond, moest men de eng natuurlijk wel beschermen door een omwalling. Hè, want dat wild, dat kwam dan je roggenakker binnen en dat begon daar dan je roggen op te eten. En dat was natuurlijk minder plezierig. En daarom legde men een houtwal daaromheen. een houtwal, dat is in feite een aardewal met een soort diepe gracht ervoor en begroeid met bramen en met eikenhakhout en al dat soort dingen om het vee, of het vee wat hier graasde en het wild wat hier rondliep, om dat tegen te houden. Toen die rand met kampjes, met kleinere akkertjes begon te ontstaan in deze omgeving, heeft men die wal weer laten verdwijnen. En dat betekent dat je zou kunnen zeggen, daarmee werd het agrariaal ook nog weer een keer extra vergroot natuurlijk door dat te doen, maar daardoor was het mogelijk om meer areaal in te zaaien, wat ik al zei. En ja, de akkertjes, de kampjes die er omheen werden gelegd, hè, waar wij ons bevinden, die hielden dat vee van buiten en het wild van buiten hielden dat tegen, want daar zaten ook weer van die walletjes omheen. Nou, zo is dat type landschap is ontstaan. Alles ging goed als je maar op de markt die graan goed kon verkopen. Maar er zijn natuurlijk talloze periodes geweest waarin dat niet het geval was, waarin de prijzen zo laag waren, waar zoveel aanvoer van graan was, dat dat eigenlijk onmogelijk was. En bijvoorbeeld een hele goede tijd was de Napoleontische tijd. Want toen werd als het ware het Rijk van Napoleon omsloten door vijanden. Men kon weinig graan invoeren. Er bestond een grote vraag naar graan, dus de graanprijzen waren hoog. Dus overal werd graan geteeld. Na de Napoleontische tijd was het mogelijk om van elders graan aan te voeren. Daalt de prijs. En zie je dus dat die boeren in grote problemen komen. En ook de verpachters van de grond in grote problemen komen. En wat zie je dan? Dat dan op dat moment, juist in deze zone, Batoswijk en dergelijke, dat daar dan mensen komen die denken, dit is mijn kans om op een mooi uitkijkpunt een mooi huis te bouwen. De grond is goedkoop. En dat is eigenlijk een van de periodes waarin heel hard daaraan is gewerkt door buitenstaanders om dat te doen. 1817 tot rondweg 1840 is de situatie in de akkerbouw is heel slecht. En dan verkoopt men de minst goede gronden aan de mensen die zich bezighouden met de aanleg van buitenplaatsen, zal ik maar zeggen. Er heeft zich daarna nog zo'n periode voor gedaan. Dat is de periode zo vanaf 1870, 1880. Dan is het weer slecht en dan zie je ook weer een ware hoos aan verkoop van grond aan de grootgrondbezitters. Hier is het begonnen met de aankoop van een klein perceel van 1 hectare. En daarna, in de tweede fase, zijn er vele hectares bij gemaakt en is dit park rond het huis is ontstaan. Ja, ik kan natuurlijk nog wel wat meer vertellen over de algemene ontwikkeling van deze fenomenen. Maar ik denk dat het misschien nu wel wat duidelijker is geworden hoe dat de situatie hier is. En ik dank u heel hartelijk voor uw welgemeende aandacht.